Ik wil met u nagaan denken over het leven van Mozes. Dat had u denk ik al wel gezien. In het leven van Mozes, daar vinden we drie perioden terug van 40 jaar. Dat vindt u niet in de Bijbel wat ik nu zeg. Tenminste, dat is niet precies uit de Bijbel af te leiden. Maar het is wel wat Stefanus in Handelingen 7, waar Stefanus vanuit gaat. En hij zal dit in zijn tijd uit de rabbijnse overleveringen hebben gehaald. Drie perioden van 40 jaar, dat maakt 120. De leeftijd waarop Mozes zelf, ja, door God zelf in Moab begraven werd. Deuteronomium 34 staat dat. Nou, vanmorgen ben ik hier en ik hoop op 16 en 30 mei hier ook te zijn. En dat geeft mij de gelegenheid om elk van die keren stil te staan bij zo'n periode uit Mozes leven. Dus ik ga zo direct wat met u lezen, maar ik wil allereerst de inleiding daar wat op zeggen. En ik fris uw geheugen maar weer even op. Na de dood van Jozef en zijn broers gaat het in eerste instantie nog goed met de afstammelingen van Jacob. Ik denk dat u dat wel weet. De Israëlieten waren vruchtbaar. En breidde zich uit, ze werden talrijk en uitermate machtig, staat er, zodat het land vol van hen werd. Exodus 1 vers 7. En natuurlijk was dat een zegen van God. Maar daar was niet iedereen blij mee. Voor de nieuwe farao die aantrad, was het probleem in die mate groot dat hij het volk erop attendeerde. Zie, zegt hij, en ik denk dat hij dat uit angst zei, het volk van de Israëlieten talrijker en machtiger dan wij. Laten we verstand tegen hun optreden. Zodat we straks niet zelf in de problemen komen. Zodat we straks niet een minderheid worden en het onderspit delven wanneer ze zich tegen ons keren. En dat het is, blijkt wel het drie stappen beleid wat hij vervolgens, waar hij mee komt. Dwangarbeid. De Israëlieten moesten voorraadsteden voor de farao bouwen. Daarnaast kwam er een geboortebeperking. Alle geboren jongetjes moesten gedood worden. Eerst een opdracht voor de Hebreeuwse vroedvrouwen om er maar een eind aan te maken. Maar iets verderop in het verhaal zien we dat het een opdracht is aan het gehele Egyptische volk. Gooi de jongetjes maar in de Nijl, staat er. Een plan waarvan je denkt, hoe komt hij hierop? Wie denkt er nu iets? Psalm 105, 25 en 26 kunnen we lezen dat het voorstel van de farao niet helemaal alleen van hemzelf kwam, maar van de Heere God, die farao gebruikte. Want, lezen we daar, het is de Heere God die zijn volk zeer niet toenemen en het machtiger maakte dan zijn tegenstanders. Maar dat niet alleen, het is ook de Heere God van de Egypten, zodat zij zijn volk haten. God zelf die de geschiedenis bestuurt en dit alles leidde. En er zo indirect dus voor zorgt dat het volk het steeds moeilijker krijgt. En uiteraard niet zomaar. Ik denk niet dat hij het aan beleefd heeft. Dat gaan we ook later zien. De moeite die er kwam, die zorgde er uiteindelijk dat de Israëlieten God om hulp gaan roepen. God had een plan. En dat ging tegen alle menselijke logica in. Een plan dat vanuit de mens gezien eigenlijk ook niet van God kon komen. Zoals we dat nu ook wel denken. Maar het kwam wel van God. God was bezig met zijn verlossingsplan. Niemand dat besefte. Exodus 2 begint met de geboorte van Mozes. Schitterend om te lezen. De zoon van Amram en Jochebed. Een kind wat volgens de farao niet geboren had mogen worden, maar dat er wel kwam. Allereerst natuurlijk omdat God zelf dat wilde. Maar waar je ook bij stil moet staan is de geweldige geloofsdaad van zijn ouders. Die een kindje 3 maanden lang verborgen hielden. Mozes vertrouwde op de bescherming van God. En dat was voor hun de drijf om dat bevel van de farao te negeren. En dat deden ze ook, staat er, omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kind was. En dat klopt ook wel een beetje. Handelingen 7, dan toe, schoon voor God was. En dat is wat er letterlijk staat in het Grieks. Dus Mozes' ouders, die moeten een teken hebben gezien van een speciale verkiezing door God. En dat was voor hun ook de grond waarop ze dat bevel van die farao negeerden, totdat het niet langer meer kon. Hun geloof was dus sterker dan de angst voor het bevel van die farao. Hun geloof gaf ze de kracht om op God te vertrouwen en zich niet te laten leiden door de omstandigheden. En ik denk dat we allemaal weten hoe moeilijk dat laatste kan zijn. En wat natuurlijk opvalt, ongehoorzaamheid zegent. Net zoals het gedaan had bij de vroedvrouwen Sipra en Pua, die het vrees voor God zich ook niet hadden onderworpen aan dat wat de farao van hen vroeg. Vertrouwen op God wil duidelijk niet zeggen dat je passief blijft. Jochebed, de moeder van Jozef, van Mozes, die had dit begrepen, denk ik, toen ze voor haar zoontje een bijzondertje ging maken. En en u en ik zouden daar niet aan moeten denken om daar je kindje in te leggen en in de Nijl neer te zetten. Maar als er echt niets anders overblijft, wat doe je dan? En uit wat blijkt dat ze geleid door God een heel vernuftig plan bedacht had. Het mandje dat wordt er aan de oever van de Nijl neergezet tussen het riet. En Mirjam, de zus van Mozes, die houdt een oogje in het zeil. En ze zal, jongens overwezen, een jaar of 10, 11, daar al biddende hebben gezeten, net als haar ouders en de kleine Aaron die een jaar of 3 was. En dat gebed niet gehoord wordt zoals wij wensen, dat hoef ik u denk ik niet te vertellen. Maar als je op je in moet werken wat er gebeurt, dan is dat toch wel heftig. Er lieten geweest zijn die hun kinderen in die tijd verloren hebben. En ze zullen zich net als ons afgevraagd hebben, waarom? Waar bent u? Want het is moeilijk God vast te blijven houden. Of te blijven vertrouwen wanneer het anders loopt dan je wenst. Wanneer je totaal niet begrijpt waarom het zo en zo moet lopen. De kleine Mozes wordt gered. Hij wel. Hij wordt uit het water gevist door de slavinnen van de dochter van de farao. Die vervolgens met hulp van Mirjam voor zorgt dat het kind weer bij zijn moeder komt. Geweldig wonder natuurlijk. Jochebed de opdracht zet te voeden totdat het groot was. En uiteindelijk moesten het, ik denk met knikkende knieën en gemengde gevoelens, bij de dochter van het varen opbrengen. Die haar zoon accepteert. De naam Mozes. Exodus 2 vers 10, want zei ze, ik heb hem uit het okay. En ik wil me nu gaan lezen vanaf vers 11, Exodus 2, vanaf vers 11 tot en met vers 15. In die dagen toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag en zie, 2 Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. Hij zei tegen de schuldige, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd. En hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden. Toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor farao en vestigde zich in het land Midian. En hij zat bij een put. Tot zover vanmorgen uit Gods woord. De eerste 4, 5 jaar van zijn leven woont Mozes met zijn zus en broertje bij zijn ouders. En waarschijnlijk wel onder een bepaald toezicht van farao's dochter. Maar dat is de plaats waar Mozes zijn eerste levensjaren doorbrengt. Waar hij zijn bordje pap eet. En waar hij ook in geestelijk opzicht gevoed werd. En zijn ouders, die zullen wetende wat er ging komen, hun best gedaan hebben om hun geloof met hem te delen. Ze zullen verteld hebben hoe God de wereld schiep. Hoe God het verbond gesloten had met Abraham, Isaac en Jacob. Hoe God ze ten tijde van Jozef bewaard had. En zelfs volk in Egypte waren beland. Maar ook hoe ze na zijn geboorte op God hadden vertrouwd. En hoe deze hem op wonderbaarlijke wijze gered had. Hoe klein Mozes ook was, ze zullen hem ontzag voor de Heere God hebben bijgebracht. Na die eerste jaren verhuist Mozes, zoals ik al zei, naar het koninklijk paleis. De prinses neemt hem aan als haar eigen zoon. En prins Mozes groeit op in een omgeving waar het grootste gedeelte van de wereldbevolking alleen maar van kan dromen, denk ik. Een omgeving van comfort, van overvloed, van luxe. Een zorgeloos plekje wat je eigenlijk elk kind wel zou gunnen. Hoewel het daar ook niet altijd koek en ei geweest zal zijn. In Handelingen 7, 22 zegt Stefanus dat Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren. En we mogen ervan uitgaan dat dat al vanaf zeer jonge leeftijd gebeurde. En zonder twijfel zal hij daar de beste opleiding en de beste docenten genoten hebben die er in Egypte te vinden waren. Dus dat betekende flink aanpakken, flink studeren voor Mozes. Architectuur, weg- en waterbouw, astrologie, muziek, maar waarschijnlijk ook geneeskunde, politiek en militair terrein iets. Want de geschiedschrijver Flavius Josephus die geeft nog aan dat Mozes ook nog generaal is geweest in het Egyptische leger. Op allerlei vormen. Mozes onderwezen en het gevolg daarvan was dat, zoals de vader dat zegt, dat hij machtig werd in woorden en werken. De toekomst lacht hem dan toe. Lid van de koninklijke familie. Uitzicht op de troon. Hij had zijn eigen bediende. Ik denk dat hij maar hoefde te knippen. Hij had een goede opleiding. Dus wat hij ook ging doen, er zat een hoge functie aan te komen. Een positie met macht en roem en rijkdom. Geen financiële of materiële zorgen, maar een leven in overvloed. Wie wil het niet? Wat wil ik zijn? Wie wil er geen zorgeloos staan, een goede baan, een koninklijk paleis om in te wonen. Lekker eten en drinken elke dag. Genieten van allerlei mooie spullen. En of dat als mens ook voor je is weggelegd, dat weet natuurlijk niemand. En dat is ook maar voor weinigen. Ook niet of je daar echt gelukkig van wordt. Maar onze natuurlijke mens, die verlangt daar wel naar. Dat zijn wel dingen die ons prikkelen. Mozes was succesvol. En zijn bedje was gespreid. En je zou dan ook denken dat hij uiterst tevreden zou zijn. Maar het bleek van helemaal niet. En misschien zien we hier ook wat van het gezegde, geld maakt niet gelukkig. Hoewel velen hem beneden om zijn status, was prins Mozes er helemaal klaar mee. Hij voelde zich namelijk meer aangetrokken tot het volk waaruit hij geboren was dan tot de Egyptenaren, waartussen hij voor het grootste gedeelte van zijn leven was opgegroeid. En dat meer te hebben met de verdrukten dan de verdrukker groeide naar een bepaald hoogtepunt. Ook daar spreekt Stefanus over in Handelingen 7, wanneer hij zegt: toen Mozes nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien. En bij dat zien moeten we niet alleen denken aan kijken. Mozes had al genoeg gezien. En dat maakte dat hij zich geroepen voelde om ook wat te doen. Hij kon gewoon niet meer tegen het onrecht dat zijn volksgenoten werd aangedaan. Het was een zaak van zijn hart geworden, een last. En daarom besloot hij zijn volksgenoten, kost wat het kost, te hulp te komen. En de versen 11 en 12 van ons hoofdstuk, die laten daar een beginnetje van zien. Wanneer hij op een dag geconfronteerd wordt met de dwangarbeid die zijn broeders moesten verrichten, en daar een Egyptenaar een van zijn volksgenoten ziet slaan, dan slaan bij Mozes de stoppen door. Hij wacht dat de Egyptenaar alleen is en hij slaat hem dood. En hij begraaft hem in het zand, staat er. En dat laatste geeft natuurlijk al aan dat Mozes wist dat hij gigantisch verkeerd bezig was. Wat Mozes hier, dat lijkt wel iets op wat je wel eens leest over jonge mensen die zich aansluiten bij een of andere crimineel. Ze verrichten een bepaalde daad om zich te bewijzen, om geaccepteerd te worden, om te laten zien dat ze erbij horen. Mozes was ervan overtuigd dat zijn volksgenoten nu wel zouden inzien dat hij door God gestuurd was. Maar niet dus. En daar liep hij de volgende dag al keihard tegenaan, wanneer hij de gade slaat en vechtende mannen aanspreekt, dan krijgt hij er van langs. Degene die zijn naaste onrecht deed, stoten hem van zich af en zei: wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? En dan zullen we natuurlijk de vraag: wilt u mij ook om het leven brengen, als u Egyptenaar om het leven gebracht heeft? De baas Israëliet zag Mozes als een bemoeial. En dat denk ik heel begrijpelijk, want wanneer de gedode Egyptenaar gevonden zou worden, dan was er niemand die zou geloven dat prins Mozes dat gedaan zou hebben. Er zouden represailles volgen. En dan kon je wel raar zou zijn. De Israëlieten behoorden Mozes als rijke prins, met zijn hoge positie, met zijn dure kleren, fijne manieren van doen, duidelijk bij en niet bij hen. Dat kwam hij elke keer doen. Hield hij hen in de gaten? Waar bemoeide hij? Nee, waar was hij op uit? Mozes' hulp werd niet gewaardeerd. En zijn optreden als leider en rechter was één grote fiasco. Er was niemand die er een geloofsdaad in zag. Maar toch denk ik dat het bijzonder was wat Mozes deed. We kunnen al dingen zonder dat het ons iets doet. En ik moest denken aan de rijke man die waarschijnlijk dagelijks die bedelende Lazarus bij de ingang van zijn deur zag liggen. Hij zag hem wel, maar het deed hem helemaal niets. Hij lag er wakker van. Hij at er geen beetje brood minder om, denk ik. Zo kunnen ook wij, mensen die in moeilijkheden verkeren, op onze weg krijgen. Misschien wel een zwerver die elke dag voorbij komt. Ik weet niet, ik zie rondlopen in Goor, bij onze dieren af en toe wel. Of die buurvrouw die bij de voedselbank loopt. Die asielzoeker die al jaren hier is en maar wacht en wacht en wacht. Of die zieke vrouw die alleen is en het huis niet meer uit kan. Wat doet het met ons? Of anders gezegd, doet het ons nog wat? Zet het ons in beweging? Brengt het ons tot bepaalde keuzes? Bidden we nog? Bieden we nog een helpende hand? Tasten we nog in ons buidel? Zijn we nog bereid de lasten van die ander te dragen? Een barmhartige Samaritaan te zijn? En begrijpt u me goed, God vraagt ons niet iets waar u ons niet de mogelijkheden toe geeft. Mozes liet de ellende die hij zag toe in zijn hart. Hij keek niet de andere kant op. En ik denk dat hij het ook vandaag de dag goed zou doen. Hij was wel iemand die opkwam voor de zwakkeren en verdrukte. De manier waarop hij doet wat. Hij toont wel barmhartigheid. Hij bekommert over die ander. En dat is toch heel bijbels. Dat zien we de Heer Jezus ook doen. Zonder zijn barmhartigheid zag het er toch niet best met ons uit, met ons allen. Maar toch loopt de weg die Mozes is ingeslagen dood. Hij is op een moment in zijn leven gekomen dat hij tegen de muur aan loopt. En ontdekt met lege handen te staan, of misschien moet ik zeggen met gebalde vuisten. Want wat doe je als alles wat je graag wilt niet lukt? De Israëlieten, die distantieerden zich van hem. Die hadden zoiets van, dit kan niet van God wezen. Maar God zelf, die haakt ook niet aan bij zijn plannen. God lijkt aanwezig, terwijl Mozes hem juist nu zo hard nodig had. En wanneer hij dan ook nog te horen krijgt dat de farao van zijn daden op de hoogte is en hem dood wil, dan is er maar één mogelijkheid open nog, en dat is vluchten. En vlucht naar het land. Jan eindigt als ware de eerste periode van 40 jaar in Mozes leven. Ja. Wat we in de eerste 40 jaar van Mozes zien is, en ik citeer uit Hebreeën 12 vers 24, een man die weigerde door te gaan voor een zoon van farao's dochter. Een man die liever met het slecht behandeld werd dan genoot van de voorrechten van een Egyptische prins. Een man die onderscheid kan maken tussen enerzijds de tijdelijke schatten van Egypte met de daaraan verbonden zonde, anderzijds een grotere rijkdom die niet van natuurlijke, stoffelijke aard was. En dat man is natuurlijk wel opmerkelijk voor iemand die in zijn leven op een paar jaar na als kind alleen maar gericht is geweest op de voorrechten van een prins. En je vraagt je dan ook af, hoe komt Mozes daartoe? De Bijbel is er heel duidelijk over. Door zijn geloof. En dan heb ik het over het geloof dat zijn kracht in de onzichtbare vindt. Hebreeën 12, vers 27. Het geloof ziet op dat wat voor anderen verborgen is. Mozes leidt door wat hij in het grootste gedeelte van zijn leven heeft gezien en gehoord, maar door wat hij in een aantal van zijn kinderjaren had meegekregen. En ik denk, is dat niet geweldig? Is dat niet waar wij vaak bang voor zijn met onze kinderen? Dat wanneer ze het huis verlaten en onder invloed komen van, dat ze dan alles kwijtraken en wat we ze hebben proberen mee te geven. Dat als zijn ouders hem in een paar jaar hadden bijgebracht, was in zijn hart blijven voortleven. En ik durf best wel te zeggen dat het mede kwam door dat gebed wat zijn ouders voor hem gedaan zullen hebben, ook toen hij het huis uit was. Wat is het een geweldige bemoediging dat God kan doorwerken in harten van mensen, jong maar ook oud, ondanks verkeerde invloeden. Ondanks het misschien hele lange tijd in hun leven niet gevoed worden met Gods woord. Als je kinderen opvoedt in de vrezen des Heren, dan zal God in kunnen brengen. Dat kind zal nooit helemaal loskomen van dat wat het gelezen heeft of gehoord heeft vanuit Gods woord. God zal dat gebruiken. Denk u maar aan het verhaal van de verloren zoon. Maar ik moest ook denken aan een aantal mensen die je kent. Ze willen op dit moment niets met God te maken hebben. Maar ik merk aan alles wat ze zeggen en wat ze doen, dat God dan nog op een of andere manier in hen aanwezig is. Dat ze het niet los kunnen laten wat ze vroeger gehoord hebben. Ik denk het is een wonderlijk iets, maar God weet hoe het werkt. Mozes koos onvoorwaardelijk voor God, ongeacht de consequenties. Hij weigerde zijn verbondenheid met Gods volk te verdoezelen. Hij had kunnen zeggen, Farao, of is het niet fantastisch? Ben ik niet een gezegend mens dat ik op dit plek van de wereld opgegroeid? Kijk eens even hoe goed ik het heb. Mozes koos ervoor zijn hart te volgen. En de keuze die Mozes maakt, opstaat. Het is zoiets als tegen de stroom inzwemmen. Overkomt je niet zomaar. Dat gaat niet. Je leeft op de automatische piloot. Of wanneer je met alle winden meegaat. Daar kies je heel bewust voor. Omdat je weet dat het ook gevolgen heeft. Een keuze. Het is een keuze die je wat kost. Een keuze waarvoor je offers moet brengen. Een keuze die gepaard gaat ook met strijd, met tegenstand. En ik denk echt, mens, even veel allerlei keuzes te staan. Elke dag. Voor dingen waar je absoluut niet onderuit kunt. Voor dingen waar je eigenlijk toch nee tegen zegt. Ook van dat misschien wel net dure huis. Omdat het gewoon niet verstandig is. Die aantrekkelijke baan die ten koste gaat van je gezin. Dat lekkere toetje. Je buik al zo vol zit. Ook te zien zijn er momenten waarop we nee moeten zeggen. Denk aan Lot. Die zijn bij Sodom. Terwijl het daar ene goddeloze bende was. Denk aan Aaron. Die het volk niet tot de orde roept wanneer ze een gouden kalf willen maken. Denk aan David die vanaf het dak van zijn huis Bathseba in het vizier. Denk aan Eli die zijn zonen niet corrigeerde en hun gang liet gaan. Ze hadden nee moeten zeggen. Wie God lief heeft, moet soms weigeren, moet soms vertrekken, moet soms afstand nemen, moet soms breken met keuzes die kunnen ons bewaren voor. Die kunnen ons aanzetten tot. En de juiste keuzes die stellen Christus centraal. De juiste keuzes die zorgen ervoor dat ons geloof groeit. De juiste keuzes die zijn ook tot een zegen voor onze omgeving. En de juiste keuzes die geven bovenal God de eer. Mozes stond ergens voor. Hij kende zijn afkomst. Hij had een duidelijke visie voor de toekomst. En hij was er zelf van overtuigd dat God hem wilde inzetten voor zijn volk. Op zijn cv zou je kunnen zetten. Moedig, sterk, radicaal. Mozes was iemand die wist wat hij wilde. Iemand die ontdekt had dat niet alles is wat er blinkt. Hij was iemand met een sterk rechtvaardigheidsgevoel en veel zelfvertrouwen. Ik denk, hij was ook iemand die menig werkgever in dienst zou willen nemen. Maar ondanks zijn bekendheid, ondanks al deze op zich genomen toch niet slechte eigenschappen, kon God hem niet gebruiken. God wil hem gebruiken. Maar man was nog bekwaam voor hem had. Waarom niet? Omdat hij zonder God eigen kracht aan het wilde. Zijn willen doen was eigen inzicht in plaats van op Gods leiding. Hij geloofde wel in God. Maar de basis van zijn handelingen was zelfvertrouwen. Dat was geen godsvertrouwen. Niet had dan niet ontdekt dat hij van zichzelf onbekwaam was. Of Nieuw Testamentisch gezegd, dat je zonder de Heer Jezus niets kunt doen. Als je net als Mozes wil dat God je gebruikt, dat God je paden effent, dan moet je wel naar zijn stem luisteren. Dan moet je je wel door hem laten leiden. Dan moet je je wel door hem laten voeden. Dan moet je je wel op zijn tijd willen wachten. En in zijn kracht willen gaan. Zoals we kunnen lezen in Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Zover was het met Mozes nog niet. God was aan het werk in zijn leven. Maar Mozes moest ondanks de hooggenoten opleiding die hij had gehad, opnieuw de school op zijn onderduikadres in Midian. En daar wil ik de volgende keer met u over nadenken. Maar tot zover, God was aan het werk. Door allerlei opmerkelijke, wonderlijke gebeurtenissen heen. Dat is God. We zien zijn hand in vele details. En hij zou komen tot zijn heerlijk doel. Dat stond vast. Dat is God. Voor ons vaak niet, omdat zijn handelingen ons verstand te boven gaan. Dat is onze God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn schepselen, ook u, jou, mij, hij heeft ons niet nodig. Maar hij wil ons graag maar daar moeten we natuurlijk wel bruikbaar voor gemaakt worden. En dat doet hij met heel veel liefde en geduld. Ook bij u, bij jou en bij mij. En zijn naam zijn daarvoor geloofd en geprezen. Tot in alle eeuwigheid. Amen. We samen de Heer danken.